Welkom bij aflevering 10 van Moordzaken, de podcast.
Ja, ik denk dat we hier een speciale aflevering van moeten gaan maken, Carrie.
De eerste in 2021. Ja, gelukkig 2021 iedereen. Hopelijk ongeschonden jaar doorgekomen.
Carrie zelf niet helemaal, want het was een beetje COVID-Carrie de afgelopen weken.
Ja, ik zeg persoonlijk een hele dikke vette streep door 2020. Ik heb oud en nieuw gezellig in mijn eentje in de kamer in quarantaine doorgebracht. En ik mocht dan 12 uur even naar beneden. Maar voor de rest, ja, ik ben eindelijk er weer uit. Ik kan weer even bij Eddie zitten.
En de eerste dag dat ze vrij is en we zitten weer samen.
Maar nou, bijna de eerste dag.
Bijna de eerste dag. Nee, we gaan naar een bijzondere zaak. En dat komt, ik kom uit Leiden. En deze balpenmoord speelt zich daar natuurlijk af. Het is echt een klassieker. Ik denk toen Carrie en ik bedachten dat we een podcast gingen maken en een lijstje maakten met moorden waar we wel een keer een podcast over zouden willen houden, stond deze toch wel hoog op ons lijstje.
Ja, zeker. Top 5.
En ik zat zelfs op dezelfde middelbare school als de hoofdrolspeler in deze podcast.
Nou, nu verklap je al heel veel.
Zelfs in dezelfde tijd. Nou, daar komen we nog wel op. Dus deze Leidse balpenmoord is denk ik op ons lijf geschreven.
Ja.
Wanneer speelde het?
Nou, dat was 26 mei, maar we kunnen ook zeggen 25 mei. In ieder geval het weekend van 25-26 mei 1991. Oeh, dus 30 jaar geleden.
Ja,
bijna.
Zou er toen veel gebeurd zijn, Carrie?
In 1991, jazeker. De Golfoorlog, operatie Desert Storm.
Ja, nou, die was volgens mij al afgelopen.
Ja, maar, dat was in het begin van het jaar.
Maar het was zeker een heftige gebeurtenis. Ik kan me nog wel goed herinneren, al die beelden op televisie.
Precies. In de week zelf, de 21 mei, dus de week van de balpenmoord, was de moord ook op Rajiv Gandhi.
Ja, de zoon van Indira.
Precies, niet te verwarren met Mahatma Gandhi. In het jaar ook, maar dan iets later, november. Maar zeker niet mals. De dood van Queenszanger Freddie Mercury.
Wie kent hem niet? Jammer dat we dat muziekje straks niet kunnen draaien.
Ja,
dat was beter
geweest. We hebben even iets anders. Maar goed, en een van de belangrijkste gebeurtenissen natuurlijk van de afgelopen eeuw. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie houdt zelfs officieel op te bestaan.
Nou, ja, wat ik ook nog wel bijzonder vond, Carrie, was de laatste trabantjes die op 30 mei dat jaar van de loopband kwamen rollen. Die bureaus van tegenwoordig lijken wel een beetje op die trabantjes, vind je niet?
Nou,
van die beetje luxe versie, maar het zijn toch allemaal een soort speelgoedautootjes?
Ja, maar ik vind trabantjes, dat heeft echt iets charmants. Dat vind ik van een bureau dan weer niet. Maar
waren er trouwens meer dan 3 miljoen van gemaakt, van die trabantjes?
Nou, bekende films uit 91, Beauty and the Beast en The Silence of the Lambs.
Nou, en ik heb natuurlijk nog even gespeurd naar het sportnieuws en dat was heel, heel matig. Het enige wat eigenlijk opvallend is, het was het jaar dat de 3, en dan heb ik het over Van Basten, Gullit en Rijkaard speelden bij AC Milan in die tijd. Het was overigens niet hun beste jaar. Ze werden ook voor een belastingfraude verdacht in dat jaar. Dus, maar ze hebben wel succesvolle tijden daar gekend. Ik kan me die plaatjes ook nog wel herinneren. Gullit met zo'n mooie snor.
Ja.
Fantastisch.
Ja, en dan het weer nog van zaterdag 25 en zondag 26 mei 91. Frisjes voor de tijd van het jaar. Want de gemiddelde temperatuur was rond de 11 graden. Gevoelstemperatuur zelfs nog een graadje lager. Een geheel bewolkt weekend, dus heel koud voor eind mei. Minimum temperatuur zelfs 6 graden, kun je nagaan. En bovenaan in de top 40, lekker zoetsappig.
Ja, Timmy T met One More Try.
One more try, I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my arms around you.
Oké, snel wegdraaien.
Ja, dat was natuurlijk een enorme eendagsvlieg, Carrie. Daar hebben we echt nooit meer wat van gehoord.
Is het zo? Ik heb het niet in verdiept in deze.
Ik heb me erin verdiept. Eendagsvlieg. Oh,
nou, laten we snel naar de balpenmoord gaan.
Zeker.
Een van de meest fascinerende, intrigerende zaken inderdaad van de vorige eeuw, denk ik. Ja, een zaak die zelfs de internationale pers heeft gehaald. Laten we maar even teruggaan naar 91. Het is namelijk zondagavond, 26 mei, rond 6:10. Er is dan een 21-jarige jongen, die komt het huis binnen van zijn moeder. de 53-jarige Mary de Meijeren, die gaat er iedere zondagavond bij haar eten. Maar die zoon die treft in haar woning in de Witte Rozenstraat in Leiden zijn moeder voorover op de grond in de achterkamer van haar woning aan. Dood.
Ik kan er geen spel tussen krijgen.
Nee, nou, in eerste instantie was het natuurlijk niet opmerkelijk aan haar te zien. Hè. Gezien de lijkstijfheid was Mary tussen de 12 en 24 uur dood. Zou betekenen dat ze is gestorven tussen 6 uur de vorige avond en die ochtend. Maar de schouwarts die gaat niet uit van een natuurlijke dood. En waarom niet? Ze heeft een wondje. Ja, ze heeft een wondje op haar gezwollen rechter ooglid. En onder haar hoofd treft ze een bloedvlekje op het vloerkleed.
Ja. Dus hij is scherp genoeg om te denken, misschien moet ik daar iemand bij halen voor sectie.
Ja, de volgende dag inderdaad. Wordt de autopsie gepleegd, sectie verricht en na een röntgenscan wordt er een intacte zwarte bikbalpin van 14,5 centimeter in haar hoofd gevonden. Zonder dopje.
Zonder het beschermdopje.
Ja, beeldje zin, hè? Een pen dwars door je hoofd.
Ja, de meest traditionele bikpen die je je kunt voorstellen. Een stuk plastic met aan het uiteinde een schijfgedeelte.
Ja, ja, en die balpen die was door een ooglid geboord via de rechte oogkas. Hè, diep in de schedel doorgedrongen en die pen was van buitenaf dus niet meer zichtbaar.
Ja, en hij was schuin naar beneden gericht. Dus zeg maar rechteroog erin en links achteronder geëindigd.
Dus vanuit een hoek.
Vanuit een hoek van 20 tot 25 graden voor de details.
Nou, door de verwoestende werking van die pen in de hersenen is ze waarschijnlijk binnen 1 à 2 seconden in de coma geraakt en is ze binnen 15 à 30 minuten overleden. Geen sporen van bedwelming en dat is overigens wel belangrijk, hè? Dus ze is niet eerst bedwelmd geweest of eerst oud geweest. Nou, die forensische onderzoekers, die patholoog-anatoom, die sluiten de mogelijkheid van een ongeval niet uit. Er is dan een oogarts, een hoogleraar, die heb je ook gelezen, denk ik, meneer Worst.
Ja, er is over meneer Worst heel veel te zeggen. Ja. Die wordt eigenlijk heel snel, op eigen initiatief raakt hij bij de zaak betrokken. Maar misschien goed om eerst even wat over het slachtoffer nog te vertellen. Mary zelf.
Is goed, ja, vertel maar.
Een 53-jarige vrouw, getrouwd, tussen aanhalingstekens geweest, met Rob, een hoogleraar. En getrouwd geweest, zeg ik, omdat ze leefde alleen. Ze had 3 kinderen, maar die waren alle uit huis wonend. 2 iets oudere dochters, Jessica en Esme. En zoon Jim. Leefde al 3 jaar niet meer samen met haar partner. Dus lagen in scheiding. Waren overigens al getrouwd heel ver daarvoor, vanaf toen ze 23 was. Dus 30 jaar daarvoor. Praten we dus over 61. En zij werkte op dat moment bij een onderwijsinstituut, heb ik begrepen. Had daarvoor ook een balletschool gehad.
Ja, ze was Arabiste.
En ze was Arabiste, had gestudeerd in Leiden. Ook schijnbaar aantrekkelijke dame om te zien, heb ik van horen zeggen.
Nou, dat is mooi.
Ook niet onbelangrijk misschien om te weten.
Oké, zullen we teruggaan naar die oogarts, die hoogleraar Worst, die zichzelf dus bij de politie meldt. Die denkt namelijk dat Mary zich tijdens een val heeft gespiest op die pen die ze in de hand hield. Nou, dat zou kunnen, hè. Die verwonding van Mary was hetzelfde als die valincidenten die hij zelf had bestudeerd. En er is nog een andere forensisch geneeskundige, dat is de heer Cohen. Die bestudeert ook de zaak en die komt ook uit op een ongeval.
Die heeft heel veel sympathie voor de familie. Dat is denk ik wel belangrijk om te melden.
Ja, ja.
En die zegt dus dat het alleen maar een ongeval kan zijn. Dat is eigenlijk zijn conclusie. Dus dat is best wel apart om iets te onderzoeken en dan te zeggen, het kan alleen maar een ongeval zijn.
Ja, ik denk ook niet dat hij alle feiten op dat moment al weet. Dus hij moet het met de feiten doen die hij op dat moment heeft. Die Cohen, die zegt dan, als je valt, dan pak je iets in de reflex stevig vast, hè, wat je op dat moment in de hand houdt. Dat is best wel raar, vind ik namelijk. Ik zou denken, als je valt, laat je juist alles los.
Ja, en ik heb zelf wat experimenten gedaan, Carrie.
Nou, leuk.
Door af en toe even struikelend hier door de kamer te gaan.
Vandaar het blauwe oog.
Nee, ja. Maar laten we ook zeggen, er waren geen enkele sporen in het huis van inbraak. Er was helemaal niets te zien. Maar het was zo dat als ik val met een pen, Carrie, dan heb ik het schrijfgedeelte, zeg maar, naar beneden of uitstekend. Maar als je dan zou vallen, dan zou je dus eigenlijk op de bovenkant van de pen vallen. Dus
zou logisch zijn.
Het zou logischer zijn dat hij dan andersom in je hoofd zit.
Ja, denk ik ook. Nou, de politie denkt er inderdaad over dat het een moord is. Die gaan direct uit van een gruwelijke moord. Zelfs gepleegd door een psychopaat, hè, want het is eigenlijk de perfecte moord. En zij start een grootscheeps onderzoek. En waarom is die politie zo overtuigd van moord? Nou, daar hebben ze een paar redenen voor. Die zwarte balpen, die Bic balpen, die bevatte zwarte inkt. En er zijn dus in het huis geen enkele spoor van zwarte inkt gevonden. Dus ook nergens een zwarte Bic pen of een schrift waarin met een zwarte pen is beschreven. En ze zeggen ook, volgens een getuige, volgens mij was dat de dochter.
Nee, dat was haar zus.
De zus, ja, daar zou Mary nooit met een balpen schrijven. Nee,
die schreef met een vulpen of een potlood.
Ja, of stift, ja.
Maar zeker niet met een balpen.
En daarbij zeggen ze ook nog dat Mary haar kinderen altijd gewaarschuwd heeft om niet met scherpe voorwerpen rond te lopen. Dus ook is het niet waarschijnlijk dat ze dat zelf zou doen. Dus die dader die heeft het kennelijk op een natuurlijk overlijden willen laten lijken. Dus een hersenbloeding. De perfecte moord. En nou ja, het is maar goed dat die schouwarts dat wondje heeft opgemerkt bij haar oog.
Ja, en, dus, en jij zegt, ze gaan direct uit van moord, maar ze gaan ook direct uit van dat het binnen de familiekring is.
Ja, er zijn natuurlijk geen sporen, zei je net al, er zijn geen sporen van braak gevonden. Dus ze gaan het inderdaad zoeken in de persoonlijke sfeer.
Mensen die de sleutel hebben, zeggen ze eigenlijk, of ja, zouden kunnen hebben.
Nou, ze moet eigenlijk 's avonds op zaterdag 25 mei al vermoord zijn, terwijl ze haar gebruikelijke dutje doet na het avondeten. Dat denkt de politie, want dat doet ze iedere avond na het avondeten. Dus is ze bij verrassing vermoord door iemand die wist van die gebruiken. En die dader is dus binnengekomen met de sleutel terwijl zij lag te slapen.
Ja, dat is het scenario van de politie. We hebben al zelf even gezegd een val, komen we nog op terug. En zelfdoding is denk ik ook nog een derde scenario waar we zeker ook nog wat over zullen zeggen.
Ja.
Maar één van die drie moet het geweest zijn, Carrie.
Ja, maar even terug naar die sleutel. Gaat jou bij jou geen belletje rinkelen dan?
Nou ja, je kan ook de deur voor iemand open doen.
Precies. Dus
het is niet
waarom
zo dat je alleen maar
hebben?
Met een sleutel binnen kunt komen. Je kan ook gewoon op bezoek
Dat toch klinkt naar onzin.
Dus ik vond dat ook niet het sterkste argument.
Ik vind het een hele kortzichtige conclusie.
Ja. Ze gaan dan wel trouwens direct die familie ook telefoons aftappen. Ja. Ze gaan zetten vol in op de directe familiesfeer.
En dan vooral haar ex-man. Die wordt verdacht. Dat is natuurlijk een knappe kop. Hè? Dat is een hoogleraar theoretische natuurkunde. Dus iemand die in staat is met zijn achtergrond om die perfecte moord te plegen. En ze is gescheiden. Misschien is ze daar gefrustreerd over. Hij dan blijkt alleen dat die vader een sluitend alibi heeft.
De vader wel, ja. Die heeft...
Ja.
Heeft inderdaad, weet je precies wat het alibi is?
Nee.
Nee, heb ik ook niet precies terug kunnen vinden. Maar ze komen erachter dat de kinderen gaan ze dan naar kijken.
Ja, maar de grote hamvraag is dus waar ze nu al 30 jaar over buigen. Hoe is die pen in godsnaam in de hersenen, dus in het hoofd van Mary de Meijeren terechtgekomen? Is het dus een psychopathische perfecte moord? Of is Mary met de pen op ongelukkige wijze gevallen?
Nou, daar worden gelukkig een batterij van deskundigen op losgelaten,
nou,
Carrie.
Ja, ja.
En bijna tot op de dag van vandaag,
nou,
zou ik willen zeggen.
Ja. Alleen die politie die gaat verder met het onderzoek. Dat gaat duidelijk niet van een leien dakje. Die politie laat hele grote steken vallen al vanaf het begin. Zo denken de gezinsleden, de vader en die drie kinderen dus, dat zij als getuigen worden verhoord, terwijl ze feitelijk verdacht zijn.
Ja, dat bevalt ze ook slecht. Gaan ze later ook een procedure starten bij de ombudsman.
Ja,
maar eigenlijk, Carrie, eigenlijk zit dat onderzoek gewoon muurvast.
Ja, alleen wat de familie op dat moment niet weet is dat de politie het moordscenario niet losgelaten heeft. Hè? Sterker nog, de politie die krijgt in 1993 een melding binnen een verklaring van een amanuensis van het Stedelijk Gymnasium in Leiden.
Ik ken hem persoonlijk.
Ja,
hij zat ook bij mij in het lokaal.
Ja, amanuensis, hè? Voor de mensen die het niet weten.
Een amanuensis is eigenlijk het hulpje van de scheikundeleraar.
Precies.
Die zet alle proefjes klaar in zo'n mooi lokaal met allerlei dingen waar je niet aan mag zitten. En die verklaart in 1993 dat hij jaren daarvoor, in het schooljaar waarin ik eindexamen deed, 86, 87, dat hij een aantal jongens heeft gehoord die het hadden over het plegen van de perfecte moord. En daar zat ook de zoon bij, Jim.
Klopt. Ja. Ja, die amanuensis die is pas zo laat naar de politie gestapt. Misschien is dat wel even goed om te zeggen. Omdat hij dacht dat die zaak al lang was opgelost. Maar hij las in de krant dat het onderzoek op niet was uitgelopen. Dus hij is in 1993 pas alsnog naar de politie gestapt.
Ja.
En je zei het inderdaad, er waren een aantal jongens die dit verhaal vertelden. Wie het verhaal vertelde, dat wist hij niet meer. Maar 7 van de 8 oud-leerlingen die hebben verklaard zich niets van zo'n gesprek te kunnen herinneren. En er is eentje.
Maar er is ook niemand die zegt dat het sowieso niet heeft plaatsgevonden.
Nee, dat ook niet. Het is vaag, inderdaad. Maar niemand weet precies over de perfecte moord of hoe het gepleegd zou moeten zijn. Het is best raar, natuurlijk. Het is dubieus.
Ja, en Jim zelf heeft er geen commentaar op als hij geconfronteerd wordt met deze informatie.
Nee, en waarom zou je dit in 93 melden? Want dit verhaal volg je toch op de voet, hè, als het over de moeder gaat van jouw oud-leerling. En daarbij, helemaal als jij een paar jaar eerder, dus in 86 of 87, dat verhaal hebt gehoord over de perfecte moord met een pen, dan stap je toch in 91, als je dit weer hoort, stap je toch meteen naar de politie.
Maar het was wel een rare vogel hoor, Carrie. Dus ik weet niet of deze kerel daar zo in zat. Een beetje wereldvreemd vond ik hem wel.
Het is niet dat het niets in het nieuws was geweest in die tijd.
Nee, het stond in iedere krant en zeker in de lokale Leidse krant.
Nou goed, alle pijlen wijzen op dat moment naar die 23-jarige zoon Jim. En daar komt bij dat Jim geen sluitend alibi heeft voor die zaterdagavond van de 25e tussen 21:15 s'avonds en 12:00 s'nachts.
Hij heeft een wat ingewikkeld verhaal over een fiets. Hij zou eerst met de fiets naar Sociëteit gaan. Hij is lid van Augustinus. Zou hij nog werken aan een blaadje? Zijn eigen fiets deed het niet. Hij had een fiets geleend van een vriend. En voor die vriend was die fiets heel belangrijk, want die werkte bij de PTT. En als postbezorger kon hij zich niet permitteren dat hij geen fiets had. En er werden ook nog vaak fietsen gestolen bij het studentenhuis. Dus toen Jim merkte dat de geleende fiets van zijn vriend geen goed slot had, dacht hij eigenlijk, ik kan niet met die fiets op pad, want dan kan ik hem niet goed op slot zetten. Dat is eigenlijk een beetje wat ik er als verklaring uithaal.
Vaag alibi.
Ja, vaag alibi. Hij zou naar een kroeg gaan, daar is hij niet gekomen. Café de Beest.
Omdat hij zijn fiets niet op slot kon zetten.
De vraag is, de dag ervoor was hij nog bij zijn vader geweest. En daar had hij dan die fiets zogenaamd in de hal gezet, zei hij later. Ja, hij heeft gewoon een gat in zijn alibi, wat Carrie zegt, tussen pak een beet 21:15 s'avonds en 12:00 s'nachts op die zaterdagavond.
Ja.
Nou, als hij dan thuis komt, dan gaat hij tv kijken. En dat is bevestigd door een huisgenoot.
Ja, maar hij is dus een paar uur eigenlijk weg geweest op die avond. Ja. Ja, die zoon Jim die heeft het ondertussen moeilijk, hè, met het verwerken van de dood van zijn moeder en de hele toedracht daaromheen. Die gaat natuurlijk in therapie. Had hij beter niet kunnen doen? Of in ieder geval bij een andere therapeut, denk ik?
Nou, het was ook een beetje nieuwe therapie in die tijd. Het was de rationeel-emotieve therapie. Dat kwam uit Amerika. Dat kon iedereen eigenlijk uitoefenen. Dus het is ook niet eens een erkende therapeut. Het zat overigens in Leiderdorp. Ook daar heb ik nog wel eens gewoond. Hij komt bij die vrouw terecht. En wat Carrie zegt, of dat zo verstandig is geweest, moet maar blijken.
Ja, nee, helemaal niet. Deze therapeut die komt namelijk in 94 bij de politie, of naar, bij de criminele inlichtingendienst, de CID. En zij zegt dat Jim in therapie heeft opgebiecht dat hij zijn moeder met een kleine kruisboog heeft omgebracht. En dit is natuurlijk wel heel bizar, want zover ik weet is dit de eerste keer dat er gerept wordt over een kruisboog.
Ja, dat heb ik daarvoor nergens terug kunnen vinden. En dat zou dan Jim in ik geloof vanaf de zesde sessie begon dit te spelen volgens die therapeut. En hij heeft in een aantal sessies heeft hij stukjes verklaard. En op een gegeven moment heeft hij die kleine kruisboog genoemd. Daarvoor was natuurlijk nog, heeft zij verteld wat Jim haar heeft gezegd. En ze schijnt er aantekeningen van gemaakt te hebben.
Ja.
Ze heeft best wel wat gedetailleerde woorden.
Ik kan al wat stukjes even inderdaad oplezen. Hij vroeg of ik een beroepsgeheim had. En in een volgend gesprek kwam opnieuw aan de orde dat hij met iets zat waarover hij misschien beter zou kunnen praten. Nou, Jim die vertelde uiteindelijk dat mijn mami dood is, komt door mij. Nou, die therapeut vroeg toen of hij de dood van zijn moeder had gepland. En hij zei ja en vertelde dat hij zijn moeder had gedood met een kleine kruisboog. Daar kun je voorwerpen mee afschieten. Jim die zou hebben gezegd dat hij op het idee was gekomen omdat zijn moeder hem als kind vaak had gewaarschuwd dat hij niet met scherpe voorwerpen moest rondlopen, omdat je daarin kon vallen. Ja.
Ja, en hij had ook natuurlijk nog wel iets gezegd over zijn relatie tot zijn moeder.
Ja.
Want het is echt een enorme detail, maar ik kom het wel steeds tegen. Toen hij 12 was, had hij voor Pasen een mooi paasei gekregen van pure chocola. Terwijl iedereen, althans hij vond dat zijn moeder dat had moeten weten na 12 jaar, dat hij alleen van melkchocolade hield. Dus hij vond eigenlijk dat zijn moeder gewoon heel weinig interesse voor hem had. Nu is ook al zo, het huwelijk liep niet goed, maar het huwelijk liep al heel lang niet goed. Het verhaal gaat zelfs dat eigenlijk, en Jim was nu al toen het gebeurde was hij 21. Maar toen hij geboren werd, liep het huwelijk eigenlijk al niet goed. En hadden de ouders min of meer met elkaar besproken dat ze zouden wachten tot Jim als jongste het huis uit zou gaan. Dus daar zitten natuurlijk al jaren van ongemak in die familie, in die relatie. En ja, dat kan ook op Jim natuurlijk zijn weerslag hebben gehad.
Ja, nou, die therapeut die sluit in ieder geval een herhaling van zijn daad niet uit en besloot daarom dit bekend te maken bij de CID. Ze wilde het overigens wel anoniem doen, hè, als informant en niet als getuige. En waarom? Zij denkt dat als ze dit als informant doet, dus gewoon het bij de politie of de CID meldt, dat het balletje wel gaat rollen. En ze denkt dat de politie het dan zelf verder kan oplossen. Alleen toen haar bekend werd dat Jim in 95 nog steeds op vrije voeten was, besloot ze van informant een beschermde anonieme getuige te worden.
Ja, maar dat moment was best wel plotsklaps. Want eerst werd Jim namelijk aangehouden. En toen een week later of zo, of 8 dagen later, werd hij weer vrijgelaten. En de volgende dag komt deze therapeute in 1 keer met het idee, ik wil toch getuige zijn. Er zit een rare trigger in. En ik heb ook ergens gelezen dat zij door iemand, zeg maar, ja, mentaal of moreel gesteund is om dit toch te doen. Dat ze dit niet helemaal zelf heeft bedacht.
Nee, en dan wel dus achter gesloten deuren, dus anoniem. Want anders zou ze haar beroep niet meer kunnen uitoefenen. Daar is ze natuurlijk erg bang voor. Dus ja, nou ja. Maar toch even haar beweegreden. Dit heb ik dus wel gevonden. Dat ze zegt, toen ik hoorde dat Jim was vastgezet en kort daarna weer was vrijgelaten, was ik bang dat hij opnieuw bevestigd zou worden in zijn idee dat je met zoiets weg kunt komen. Ja, waarom zou je dan je beroepsgeheim openbreken? Zegt ze ook, toen ik in de krant las om wat voor soort moord het was gegaan, dacht ik, dit is toch wel heel slim en van heel dichtbij geweest. De manier waarop hij dat in mijn idee had gedaan, bevestigde mijn angst voor herhaling. En dan dit ook nog, hè? Dat de vader van Jim voortdurend de publiciteit zocht en excuses eiste over hoe ze zijn behandeld door justitie, vond ik ook gevaarlijk. Als dit zou leiden tot het uitbrengen van allerlei excuses, zou dit Jim steeds meer het idee van onkwetsbaarheid kunnen geven. En zou dit de kans op herhaling steeds groter maken.
Maar vind je dat zo gek, Carrie?
Ja, groter maken. De kans op herhaling groter maken. Dat is toch geen acuut gevaar?
Nee, dat
ze is therapeut. Ze is geen rechter.
Dat acute gevaar zie ik ook niet. Maar het feit dat die vader van Jim zo actief bezig was om uiteindelijk een soort
dat is zijn goed recht.
Genoegdoening te krijgen.
Maar je bent een therapeut, je bent geen rechter. Jij oordeelt daar. Als jij daar gaat oordelen over hoe een vader bezig is met zijn excuses, is dat geen enkel acuut gevaar dat Jim ooit weer een moord zou plegen. En daar gaat het om.
Ja, maar ik heb zelfs gelezen dat ze bang was dat Jim zijn vriendin iets zou aandoen. Maar laat ik zo zeggen,
ze was al 10 maanden niet meer therapeut van hem. Hij was al 10 maanden bij haar weg.
Nee, maar ik denk dus ook wat ik al eerder zei. Zij is door iemand gevoed om dit te doen.
Ik denk persoonlijk dat zij ook bang was voor hem. Omdat hij de enige was die, en zij dus, het geheim van hem kende. Ik denk dat dat meespeelt met het openbreken van het beroepsgeheim.
Ja, maar later, Carrie, blijkt dat je zo'n getuigenis van een therapeut niet te zwaar mag wegen. Omdat je weet niet of daar de waarheid gesproken is. En het is in de vorm van een therapie. En het kan ook zijn dat Jim een schuldgevoel had bij het overlijden van zijn moeder. En dat hij daarom het bekend heeft op deze manier.
Het is wel bekend dat mensen tijdens een therapeutische sessie wel eens fantaseren. Dus onbedoeld of met opzet. Volgens mij is dat ook de bedoeling van een therapiesessie. Hè? Volgens mij de hele psychoanalyse is daarop gebaseerd. Dus Jim kan dit dus inderdaad alles uit schuldgevoel hebben verteld. Of om aandacht te krijgen.
Ja, en dat ben ik helemaal met je eens, Carrie. Maar waarom heeft Jim dan later dit allemaal nooit ontkracht en geen commentaar gegeven en gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht? Als hij het niet gedaan heeft, dan wil je toch gewoon bewijzen van dat het niet zo is.
Ben ik met je eens, dus zou je denken.
Dat maar maakt het voor mij juist een meer geloofwaardig verslag van deze therapeut dan het zomaar weg te zetten als iets van het kan een fantasieverhaal zijn of et cetera. Ik geloof dat er heel veel waarheid in zit.
Ik denk niet dat het waar is. Althans, kunnen we nu over hebben. Maar dat gaan we straks nog even over hebben.
Er zijn nog
alleen
bewijs.
Wat wel zo is, in therapie lopen waarheid en fantasie door elkaar. En dat kan hier ook gebeurd zijn.
Zeker. Maar dit was een belangrijke getuige. En we hebben de amanuensis genoemd. Er waren nog een ander detail. Dat ging over de aanschaf van Jim van een luchtdrukpistool en 6 pijlen bij de lokale dumpwinkel, La Bruyère Ik kwam er ook wel eens als
dat je daar?
Jochie. Daar kon je mooie kistjes kopen.
Jij liep met kistjes.
Dat had je wel eens aan. Zo alternatief was ik niet, Carrie. Viel mee. Dus dat is ook nog een belangrijke getuige.
Ja, en hij was lid van een schietvereniging.
Ja, vond ik ook vrij bijzonder als een jonge vent. En er is ook een getuige van die schietvereniging die aangeeft dat hij het wel een keer met Jim ook over kruisbogen heeft gehad. Op die schietvereniging deden ze dat overigens niet. Daar schoten ze niet met kruisbogen. Maar ja, een jonge vent, lid van de schietvereniging, vond ik ook bijzonder.
Ja, dus eigenlijk wel genoeg bewijzen volgens het OM om de zaak weer te beginnen. Bijgaand nog dat het feit dat ze inderdaad geen zwarte pennen gebruikten, maar een viltstift of potlood. Daarnaast zijn er geen andere Big Ben in het huis gevonden. Dus de OM heeft een zaak.
12 juni 1995 wordt Jim aangehouden.
Ja.
Er wordt 15 jaar cel geëist. En in die zaak wordt hij veroordeeld tot 12 jaar.
Ja, wat is het motief wat de OM zegt? Dat is de enorme prestatiedruk hè, die zijn ouders hem oplegden. En die teleurstelling inderdaad van de scheiding van zijn ouders. En wat ik dus inderdaad ook heel opmerkelijk vind. Jij zei het net al met de therapiesessie waar hij dus niet tegen ageert. Hij zwijgt het hele proces op advies van de verdedigingen. En omdat hij geen enkel vertrouwen meer heeft in politie en justitie.
Ja, maar hij zwijgt ook terwijl zijn advocaten, laten we even zeggen wie dat waren. Waren Karel Rijmakers en Benedicte Fiek. Die laatste dame kennen we natuurlijk ook uit zaken die ze voor Badr Hari doet. Klein bruggetje naar een eerdere podcast. Ja. Toen was ze nog wat jonger. Maar deze twee advocaten hebben zeg maar de verdediging op zich genomen van Jim. Maar uiteindelijk was het in deze fase in ieder geval niet voldoende. We moeten misschien wel zeggen dat er ook allerlei deskundigen natuurlijk bij betrokken werden. En ik moet zeggen, Carrie, deskundigen die hebben natuurlijk niet het alwetende kennis. En ook, ik val me op dat in deze zaak de deskundigen steeds een beetje partijdig lijken te zijn. Of het zijn deskundigen die heel erg in het voordeel van de verdediging praten door te zeggen het kan alleen maar een val zijn. En als het deskundigen zijn die juist weer meer aan het kant van het OM staan, dan komt er natuurlijk weer een verhaal van ja, het zou toch ook een moord kunnen zijn.
Ja, dat is anders dan vroeger. Vroeger had je gewoon een soort autoriteit. Had je gewoon een monopolie van het Pieter Baan Centrum en van het gerechtelijk laboratorium die alles deden. Maar tegenwoordig kan ook de verdediging natuurlijk alle deskundigen uit hun hoge hoed trekken. Dus dat is natuurlijk iets anders dan vroeger. Maar ja,
het is misschien aardig om aan te geven wat al die deskundigen heel kort voor experimenten hebben gedaan. Want het gaat best ver.
Je hebt nu over het hoge beroep al, denk ik.
Ik heb het over alle experimenten kunnen we benoemen. Ja,
het zijn aardig wat.
Zeg jij maar waar je wilt beginnen.
Dit is op weg naar het hoge beroep al. Hè? Ja, dus komt natuurlijk een hoge beroep na de 12 jaar gevangenisstraf. En wat gebeurt er dan met een hoge beroep? Alles is al op tafel gelegd. Er moet natuurlijk een nieuw type onderzoeken komen. Al dus de verdediging. Die zijn druk bezig met experimentele proeven en om te kijken of het daadwerkelijk mogelijk is om met een kruisboog een pen door het oog te schieten. Nou, de eerste die dat doet, dat is een hele mooie naam, Peck van Andel.
Ben hem ook tegengekomen.
Ja, dat is wel leuk om te zeggen. Die is namelijk internationaal beroemd geworden. Die heeft een alternatieve Nobelprijs zelfs gewonnen. Want hij heeft als eerste een MRI-scan gemaakt van de coïtus.
Dat weet Carrie dan weer, hè?
Wat stel je daarbij voor?
Ja. Nou, ja. In dit geval begint hij met varkenskoppen die hij uit een abattoir haalt om de proeven te doen. Maar later krijgt hij ook voor elkaar om menselijke hoofden ter beschikking te krijgen. Daar zijn overigens wel mensen die bij die proeven wel hun twijfels hebben. Want als jij je iets ter beschikking stelt aan de medische wetenschap, denk ik niet dat je dat doet met het idee dat ze gaan kijken of je door je hoofd kunnen gaan schieten.
Nee, maar dat is een ethische kwestie.
Ja. De kruisboog die ze trouwens steeds gebruiken, ja, ik ben ook geen kenner, maar dat is een Barnett Phantom kruisboog. En die zijn inderdaad maar zo groot als een revolver. Dat zijn niet
heel
van
klein.
Dat zijn niet van die Willem Tell-achtige apparaten van een meter.
Nee.
Dat zijn hele kleine, ja, bijna een soort handformaat kruisboog.
Er past net een Big Pennetje in.
Er past uitstekend een Big Pennetje in. Dat wordt niet ontkend. Zeker als je het beschermdopje eraf haalt.
Ja.
Want dan blijft hij goed zitten, die Big Pen. Maar er wordt nog wel wat over gezegd over hoe waarschijnlijk het nou is dat je die in iemands hoofd kan schieten. En het heeft ook te maken met het feit dat die pen helemaal in het hoofd zat van Mary.
Ja, ja. En die Pek van Andel die doet inderdaad, wat je zei, op een varkenskop en dan op een hoofd een proef. Alleen bij hem, dat was helemaal onbedoeld, hè, is die afgeschoten pen beschadigd als hij het weefsel of het bot raakt. En die pen bij Mary was dus totaal onbeschadigd in het hoofd gekomen. Dus dat is een heel interessante vaststelling. Er is nog iemand anders, hè, de oogarts van de Pol. Die werkt bij het AMC, het Amsterdamse Medisch Centrum. En die was de eerste die wel gebruik kon maken van echte mensenhoofden. En hij gebruikte er zelfs twee. Nou, wat ze hebben gedaan zijn die contactschoten, dus niet van veraf, maar echt een contactschot met twee verschillende kruisbogen.
Maatje klein, maatje groot.
Ja, en nou ja, met de eerste waarneming zal de verdediging niet blij zijn geweest, want het bleek dus wel mogelijk om door dat oogkasttak te komen. Alleen, het lukt hem dus niet om een zodanig schot af te vuren dat die pen inderdaad volledig onbeschadigd in het hoofd komt.
Maar even, Carrie, het zijn nog steeds geen levende mensenhoofden. En er is natuurlijk een verschil tussen een mensenhoofd wat niet meer leeft en een mensenhoofd wat nog wel leeft.
Ja, dat verschil is er. Maar zolang je het niet kan proberen bij een levend mensenhoofd, weet je niet of dat ook wel of niet lukt.
Nee, maar de vraag is, hoe belangrijk is het nou? Want allebei blijkt heel lastig te zijn. Een val blijkt heel onwaarschijnlijk te zijn. En het schieten blijkt ook heel onwaarschijnlijk te zijn. Maar het is toch gebeurd. Even afgezien nog van zelfdoding.
Mm-hmm.
En er gebeuren gewoon, ik zeg altijd, alles wat je kan verzinnen in deze wereld, gebeurt ook.
Ja, de dus meest onwaarschijnlijke
de
dingen.
De meest onwaarschijnlijke dingen. Ja.
In ieder geval, die deskundigen die zitten met hun experimentele proeven. Alleen het OM denkt, ik moet nu ook iets gaan ondernemen. Dus die gaan in januari pas, gaan ze ook zelf via het gerechtelijk laboratorium ook een proef doen. En ook daar lukt het geen enkele keer om die balpen onbeschadigd in het hoofd te schieten. Wat voor hoofd gebruiken zij? Dat is namelijk geen echt hoofd. Het OM gebruikt karton en gelatine. Oké, nou ja, in ieder geval, die zitting van het hoge beroep is er en... Nou, de hypothese volgens de verdediging is dus dat het niet mogelijk zou zijn een balpen met een kruisboog onbeschadigd in het hoofd te krijgen. Nou, niet alle deskundigen is het eens hiermee. Is namelijk neurochirurg Wolbers. Die was tijdens de hoge beroep de enige getuigendeskundige die voor een opmerkelijke verklaring zorgde. Hij stelde namelijk dat Mary nooit door een pen gedood kan zijn. Nou, wat zegt hij? Hij zegt, hersenletsel kan wel dodelijk zijn, maar dat heeft tijd nodig, hè, minstens dagen. En hij heeft mensen gekend, dus net als Mary, waar de hersenkamers vol bloed lopen, maar die nog een normaal gesprek kunnen voeren. Dus op de vraag wat dan wel geleid heeft tot de dood van Mary, kon hij geen antwoord geven. Hij zegt alleen, ik vind het opmerkelijk dat ze dood is.
Maar ja, deze getuigenis helpt eigenlijk niemand op dat moment.
Nou, het zaait twijfel.
Het zaait twijfel.
Dan aan het einde van het hoge beroep dan toch een opvallende gebeurtenis.
En dat is in dit geval dat de officier van justitie vrijspraak eist. Maar ja. Je zou verwachten dat ze...
Enorme verrassing, toch?
Ja, enorme verrassing.
Ja. Nou, weet je eigenlijk waarom? Nou, zal ik je vertellen wat er gebeurd is? Er is een hernieuwde getuigenis van die therapeut, hè, die daarvoor dus ook al haar verklaring heeft overlegd, maar die is inmiddels een beetje bijgedraaid. Die had ook een advocaat ingeschakeld. Die dacht waarschijnlijk dat het een beetje heet onder de voeten zou worden. En ze was nog steeds van mening dat die uitspraak van Jim op waarheid berustte, maar, gaf ze toe, het tegenovergestelde was ook niet uit te sluiten. Ja, en dat maakt het bewijs ineens een stuk minder overtuigend, denk ik.
Ja, want daardoor moet het OM eigenlijk beslissen om de hele getuigenis van de therapeuten buiten beschouwing te laten. En ze geven ook eigenlijk aan dat ze alle deskundigen een beetje buiten beschouwing willen laten.
Hmm.
En ja, wonder boven wonder, of in ieder geval verrassend, was hun eis tot vrijspraak.
Ja, dat groot onbegrip, hè, van al die rechercheurs die in de zaal zaten. Die begrepen eigenlijk niet dat het OM hun liet vallen. Want die waren natuurlijk nog steeds overtuigd van Jim's schuld. Volgens mij jij ook nog steeds een beetje.
Daar kom ik zo op. Ik kan me niet alles verklappen, Carrie.
Oké, okay, nou ja,
nee, daar komen ze op. Maar
het houdt niet op, hè? Nee.
Nee, de uitspraak volgt dan daarna, maar dat gaat ook niet van een leien dakje, die uitspraak.
Twee weken later, ja.
Want er is in één keer een nieuwe getuige die zich heeft gemeld op het allerlaatste moment. Waarschijnlijk na het zien van televisiebeelden. En dat is een mede-gedetineerde van Jim. Een 31-jarige man. En uiteindelijk komt hij met de getuigenis dat Jim aan hem bekend zou hebben dat hij zijn moeder zou hebben vermoord.
Hmm.
Nou, er worden natuurlijk andere getuigen, andere gedetineerden.
Hij heeft verteld ook hoe hij het gedaan heeft. Dus weer op een andere manier. Hè?
Ja, die heeft het over een priem. Dat er eerst een priem gebruikt zou zijn om een gat naast het oog te maken of in de...
Ja, en ik heb weer gelezen wel een schot, maar dan dat het niet in één keer dodelijk was geweest, maar dat ze na het schot voorover is gevallen. Dus er zijn meerdere scenario's in omloop.
Ja, maar uiteindelijk worden er getuigen bijgehaald, medegedetineerden. En die zeggen, deze man die heeft een gespleten persoonlijkheid. Het is een drugsdealer, hij is voor 10 jaar veroordeeld.
Hij zat in een zaal vermomd, hè, met een pruik en een bril.
Oké, sorry, ik wil graag weer een beetje de juicy details vertellen.
Ik zie hem helemaal
ik zeg
zitten.
Gewoon gespleten persoonlijkheid, maar hij zat er een beetje apart bij.
Ja.
Uiteindelijk is het dan zo dat er toch een definitieve uitspraak volgt, volgens mij op 4 april. En de uitspraak is inderdaad vrijspraak.
Ja, alleen het OM gelooft eigenlijk nog steeds niet in zijn onschuld. Hè?
Nee, ze zeggen,
het steekt niet onder stoelen of banken.
Nee, ze zeggen het is wel wettig, maar niet overtuigend bewezen.
Hmm.
Moeten we wel bedenken dat Jim ondertussen 213 dagen vast heeft gezeten.
Ja.
Dus niet geheel verrassend wordt er gekeken naar een schadevergoeding.
Ja, en?
Die krijgt hij. Maar ik heb het bedrag niet kunnen terugvinden.
Nou, doet er ook niet toe, denk ik.
Nee, het doet er niet toe.
Hij is al vrijgesproken, maar hij is psychisch is hij kapot gemaakt in die tijd. Jongen. Dus, en die therapeut, misschien ook even goed om te zeggen, die is ook nog even op de vingers getikt, hè, door de Stichting Kwaliteitsbewaking.
Nee, die heeft de officiële berisping gehad van het college.
Ja. Nou, dan volgt een jaar daarna volgt er nog een staartje. Want die drie kinderen van Mary die zijn een civiele procedure gestart, hè, om inzage in de stukken van het onderzoek te krijgen. Maar die Leidse politie die wil dat niet openbaar maken. Ze willen blijkbaar een informant beschermen. Dus het gerechtshof die oordeelt dan als compromis dat de Haagse rechtbank de stukken mag inzien. Nou, wat gebeurt er dan? Die politiecommissaris, de officier van justitie, die besluiten daarop die dossiers eigenhandig te vernietigen.
Door de versnipperaar.
Ja, waarom zou je dat doen? Dat is namelijk een doodzonde, hè? Nou, dat haalt in ieder geval de landelijke politiek. Minister Zorgdrager, Winnie Zorgdrager, je kent het nog. Die schrijft erover een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over een zeer ernstig incident. En die heeft vervolgens dus die officier van justitie en die commissaris en de inspecteur de laan uitgestuurd. Het is eigenlijk wel het zoveelste incident, hè, in deze zaak.
Ja, volgens mij werden ze weggepromoveerd, maar het kwam op hetzelfde neer.
Nou ja, staat er niet lekker in de krant op dat moment. Ik bedoel, hebben alle voorpagina's al weer gehaald. Hè?
We zullen de namen niet noemen van de desbetreffende personen, maar ze zijn zeker beschadigd geraakt in deze zaak.
Ja, en waar ging het dan om? Die inderdaad ontlastende stukken die buiten het dossier zijn gehouden en daarna dus moedwillig vernietigd. Die vader van Jim zegt ook dat die vernietigende stukken die hadden blijkbaar kunnen aantonen dat de politie knoeide met verklaringen. En dan gaat het met name over het verhaal van die therapeut, hè, die de politie liet weten dat Jim tegenover haar zou hebben laten doorschemeren dat hij zijn moeder had vermoord.
Ja, en ook de deskundige helemaal in het begin van de zaak, meneer Cohen, hadden ze eruit gelaten eventjes. Maar ik kom dan nog bij 2001, Carrie, want dan komt een van mijn favoriete onderzoekers.
Ja, gaan we doen. Zullen we misschien eerst nog even de argumenten voor en tegen die kruisboog- en valtheorie even snel noemen?
Nou, dat kan ook aan het eind, als jij wil vertellen waar jij in gelooft. Want dat vind ik ben toch benieuwd, Carrie, welke kant jij opgaat in deze zaak.
Dat blijft spannend.
Blijft spannend. Ja. In 2001 is er een neuroloog, Martin van Duinen. En hij zegt, bij een valtrauma, dus als ze gevallen zou zijn, zou er toch altijd een stukje blijven uitsteken. Want als bij een val zou de oogbol intact zijn gebleven, terwijl in dit geval is die geperforeerd. En als je dat gaat testen, zegt hij, die lijken... Die zijn behandeld met formaline, dus die zullen toch anders reageren op een schot. En hij zegt, het kan dus in zijn ogen wel gewoon...
Hij zegt dat die dode hoofden waren geconserveerd, hè?
Ja,
dus het is toch taaier.
Die zijn veel taaier, hebben andere eigenschappen. En hij zegt ook, de medische wetenschap was op dat moment in die jaren nog niet toereikend. We praten natuurlijk alweer over 10 jaar later... En ja, hij heeft dus echt een andere mening. Hij zal ook niet de laatste zijn die gaat testen.
Hij zegt ook dat die pen die je middenhersenen heel erg beschadigd hebben. Dus dat je heel snel bewusteloos bent. In ieder geval heel snel dood moet zijn. Dus doorduwen.
Zelf doorduwen, dat zou
coma,
niet mogelijk
nee,
zijn.
Dat kan. Dus dat doordrukverhaal kan ook niet.
Nee. En laten we ook zeggen, en misschien nu goed om even aan te geven, dat er ook in de wereld gevallen zijn waar mensen dit, ja, dat is intracranial self-stabbing. Dus dat zijn mensen die zichzelf doorboren. Dat bestaat ook.
Zelfmutilatie of zelfverminking.
Ja, dat is niet per se bedoeld als dat je zelfdoding. Maar dat zijn mensen die eetstokjes, spijkers of andere dingen vaak via de neus of via de slaap.
Ja, mijn man doet dat. Die stopt de pillen in zijn neus vroeger als kind.
Jouw man? Ja. Die ken ik. Doet hij zulke rare dingen?
Die stopt gewoon pillen in zijn neus. Ik denk niet dat hij blij is trouwens dat mensen dit nu weten. Maar goed, sorry.
Ja. Knip het eruit.
Ja, doe maar.
In 17 gevallen zijn er in ieder geval mensen geweest die dat door hun oogkas hebben gedaan. En in een aantal gevallen was dat niet meer zichtbaar. Dus, maar dat waren er maar een paar.
Ja.
Dus deze onderzoeker, dat is overigens een Groningse onderzoeker, Donald Uges.
Ja, het hoeft dus inderdaad geen zelfmoord te zijn. Dat is bij Mary ook uitgesloten. Dat was het type niet voor. Maar dus eerder de neiging, ze zeggen dat om de hersens te krabben. Een soort dwangneurose.
Zelfmoord is ook lastig, Carrie. Kunnen we direct even streep doorzetten als je bedenkt hoe ze gevonden is. Ze is op de buik gevonden met de armen wijd gespreid. Dat is niet de echte zelfmoordhouding.
Ja, maar dat heb jij. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Lijkt mij, als de armen wijd gespreid zijn, dan was het al vanaf dag 1 een onzinnig verhaal om te zeggen dat ze de pen in de ogen heeft geduwd. Dus dat. Ik denk niet dat ze zo gevonden is, maar dat mag jij denken.
Dat mag ik denken. Nou, dan komen we straks nog even.
Oké. Ja, dan is je Frank van der Grooten er dan nog. Die noemde je net ook even. Nou, die kennen we natuurlijk ook. Hè? De patholoog-anatoom die we kennen van het stukje hartspier uit de Butlermoord.
Ja, sommige mensen komen terug in onze podcast. Hè?
Onze Frank is er ook weer. Die heeft een eigen tv-programma, Doden Liegen Niet, uit 2016. En die gaat het ook nog even proberen. Hè? De alle drie scenario's met een watermeloen.
Hij heeft het met een kruisboog op watermeloenen getest. Niet te veel aandacht aangeven, denk ik.
Nee, dat kunnen we niet serieus nemen, maar wel heel mooi gedaan.
Ja, het was ieder voor de kijkcijfers was het weer goed.
Ja.
Ik heb overigens nog wat onderzoek gedaan, Carrie, bij kruisboogverenigingen. Althans, bij de chatsites van die verenigingen. Ja, er zijn 2600 mensen lid van een kruisboogvereniging in Nederland. En ook deze moord is daar natuurlijk menig keer de revue gepasseerd. En die zeggen dat het van dichtbij toch wel mogelijk moet zijn om iets in een mensenhoofd te schieten. Nou zijn zij ook geen wetenschappers. Maar laten we eerlijk zijn, wie dit ook gedaan heeft, en een kleine hint, ik denk dat iemand dit gedaan heeft. Ja, die heeft toch ook van tevoren bedacht of gehoopt dat het in ieder geval zou werken.
Oké, laten we er maar over hebben. Misschien moeten we dan dus toch nog even terug over die voor's en tegen's.
Ja, dat lijkt me een goed moment, Karin.
Een goed moment, oké. Nou, je hebt dus een voor de kruisboogtheorie. Dat is omdat Jim inderdaad bij een therapeut heeft opgebiecht en op school met klasgenoten heeft gesproken over die perfecte moord. Maar tegen de kruisboogtheorie is dan toch wel de kans om een pen precies zo in te schieten heel erg klein is. Bovendien leek het onmogelijk bij die proeven om de pen zo diep in je hoofd te schieten zonder te beschadigen. En hij had eigenlijk niet echt een motief voor de moord.
Nou, dat ben ik niet met je eens. Want ik heb gekeken naar het motief en moederhaat is bij mij een beetje het woord wat ik onderstreept heb. Want als je ziet wat er eigenlijk al in die familie en in dat huwelijk en die kinderen, hoe die al jarenlang eigenlijk getekend werden door een huwelijk wat niet meer liep. En ja, dat heb ik gelezen en ik ben er natuurlijk niet bij geweest.
Dat is toch geen reden om je moeder te vermoorden?
Ja, maar er zijn meer voorbeelden van mensen die hun moeder vermoorden omdat er iets in de jeugd is misgegaan. En hij heeft zelf ook een aantal dingen benoemd daarin. En ja, of dat nou hele kleine, gedetailleerde, vreemde voorbeelden bij zijn therapeut waren. En er waren ook nog wat andere. Ja, ik denk dat het niet onmogelijk is. Ik vind dat nog wel een motief.
Ja, mag je zelf zo zeggen dan. Nou, de argumenten in ieder geval tegen de valtheorie. Dat was omdat Mary altijd waarschuwde tegen het rondlopen met scherpe voorwerpen. Ook tegen is omdat die pen helemaal in het hoofd zat, voorbij die beschermende delen van de schedel. En naar verwachting bij een val zal er altijd nog een stukje pen uitsteken. En waarom loopt iemand rond met de pen die waarschijnlijk al leeg was? En er zijn geen aanwijzingen dat Mary iets had opgeschreven. Dus dit zijn de voor's en tegens met de valtheorie. Nou, genoeg informatie, Eddie. Nu mag je los.
Nu mag ik los?
Ja.
Ik heb nog iets gevonden.
Nou.
Recent, 1 december, en dat is echt vorige maand, is er een uitspraak geweest in hoger beroep tegen een 71-jarige meneer, Anne van der Vee. En die is uiteindelijk veroordeeld vanwege het feit dat hij al ontzettend lang, maar ook in een bepaalde periode heel intensief, iemand stalkt. Iemand belaagt. En hij belaagt een persoon, dat is de ex-vrouw van een vriend van Mary destijds. Want je moet je voorstellen, het huwelijk liep niet. Ze woonde alleen aan de Witte Rozenstraat. Het huwelijk liep al meer dan 10 jaar niet. En ze was blijkbaar een mooi uitziende vrouw. Ze had interesse van mannen. Ze stond midden in het leven. Ze was op dat moment zeg maar een veertiger. En ze had wellicht, ik ben er niet bij geweest, meerdere vriendjes. Ze werd in ieder geval zeker door bepaalde mannen geadoreerd. En deze man beweert dat een van die oud-geliefden van Mary het gedaan heeft. En daarmee bestookt hij de ex-vrouw van deze man. Deze man, Gussé, is al overleden, ook in 91.
Nou,
in het jaar van de moord, in oktober, aan een hersentumor. Maar deze man, ja, die maakt het iemand heel erg zuur met het idee dat die persoon eigenlijk zou moeten opbiechten namens haar ex-man dat die het gedaan heeft. Het is natuurlijk een heel, heel raar gegeven. Dus dat je eigenlijk je ex-man nog moet aangeven. Hij gaat daar heel erg ver in. Dat gaat over hele indringende mailtjes, dag in dag uit.
Nou, ik begreep zelfs dat hij een eigen website had gemaakt, toch?
Nou, hij heeft in een bepaalde periode, 2014 tot 2016, had hij inderdaad, en hij noemt zichzelf ook journalist, had hij een stuk op internet gezet. Dat heeft hij er uiteindelijk af moeten halen. Ik heb niet meer het hele stuk terug kunnen vinden.
De kop was in ieder geval, jaloerse reispartner was dader balpenmoord.
Ja, en die reis, dat is ook een reis die is bekend. Dat was een reis in april 1990, waarbij deze Anne samen met Gussé en Mary een woestijnreis door de Sinaï maakte. Op basis daarvan beweert deze Anne dat hij denkt dat Guus jaloers was en dat hij het uiteindelijk gedaan heeft.
Maar het is bizar, dus dat is vorige maand. Hè? Deze man is dus, die Anne van der Vees, is vorige maand veroordeeld, hè? Tot een gevangenisstraf. Geloof ik voorwaardelijk voor een maand.
Ja, voorwaardelijke straf voor een maand.
Contactverbod.
Een contactverbod. Hij is overigens niet voor smaad veroordeeld. Maar er zit natuurlijk een raar stukje geschiedenis ook aan deze man zelf. Want hij is al vanaf 1991 is hij hier blijkbaar mee bezig. Hij is ook in 2005 al veroordeeld, omdat hij de desbetreffende officier van justitie ook stalkte. Dus hij heeft eigenlijk nooit werk gehad, deze man. Hij is eigenlijk alleen maar met deze balpenmoord bezig, al 30 jaar. Bijna 30 jaar.
Daar zijn er 2 weken mee bezig, hij al 30 jaar.
Ja. Nou. En hij beweert ook nog steeds dat die fixatie zijn leven beheerst.
Ja.
Hij kan er niet van loskomen. Dat kwam allemaal nog recent vorige maand ter sprake tijdens de rechtszitting. Ja, het is natuurlijk heel bizar. Het is natuurlijk bizar om ermee bezig te zijn. Het is bizar om iemand te beschuldigen die er al heel lang niet meer is. En de fascinatie zelf van deze man voor
moeten we hem serieus nemen?
Nou ja, serieus nemen. Het is gewoon zorgelijk om te merken dat er 30 jaar na dato nog steeds mensen niet los kunnen komen van deze zaak.
De balpenmoord blijft tot op de dag van vandaag actueel. We kunnen zelf nog even terugblikken. Wat denk jij dus? Moord of een noodlottig ongeval?
Nou ja, ik ben er zelf. Ik heb helemaal niets kunnen vinden wat Jim eigenlijk ontlast van deze daad. Want zijn eigen bekentenissen bij de therapeut en of ze nou waar waren of niet, hij heeft ze zelf niet tegengesproken. In de rechtszaal heeft hij eigenlijk zich altijd beroepen op zwijgrecht. Hij heeft heel vaak gezegd geen commentaar. Hij had natuurlijk gewoon geen alibi voor die uren dat het gebeurd zou kunnen zijn. Had hij een motief? Ik denk dat hij wel degelijk een motief had. Ik denk dat dat zat in de relatie tot zijn moeder. Ik denk dat het een verscheurd gezin was. Ik denk dat dat daar al jarenlang niet goed ging. En het was natuurlijk wel een slimme kerel. Hij zat in ieder geval op de goede school, zullen we maar zeggen. En ik moet zeggen, op die school liepen vrij veel hoogbegaafde mensen rond. Laat ik direct zeggen, ik was wel blij met een zesje. Maar er waren ook mensen die hadden alle cijfers van het eindexamen een 10. In mijn tijd zat er ook een kerel die dacht dat hij multinationals kon afpersen door te zeggen dat hij gif in de babyvoeding zou spuiten. Er liepen best wel wat rare mensen rond. Ja. En ik denk dus dat Jim... Ja, er is eigenlijk niks wat hem in mijn ogen ontlast. Gelukkig mag ik dat zeggen, want hij kan nooit meer veroordeeld worden. Want in Nederland, hij is onherroepelijk vrijgesproken.
Nebis in idem.
Nebis in idem. Het is overigens zo... En het kan natuurlijk zijn dat iemand anders het gedaan heeft. Want ik ben dus overtuigd van moord. Maar ik ben er misschien niet 100% van overtuigd dat Jim het gedaan heeft. Het kan ook nog een geliefde geweest zijn.
Ja, dat heb ik je ook staan. Of het iemand anders kan zijn, een andere dader. Hè? Want iedereen die kon naar binnen, wat we al eerder zeiden, je had geen sleutel nodig. Je kon gewoon aanbellen. Alleen, ik heb wel iets... Hoe komt Jim zelf op die kruisboog tijdens die therapiesessie? Want zoiets verzin je niet.
Ik denk dat hij gevoed is door de schietvereniging. En ik denk dat hij net als ik in de ouderwetse Leidse bibliotheek zat te snuffelen. Want toen in die tijd kon je dat niet even op internet opzoeken. Maar zoals jij dat waarschijnlijk ook deed, Carrie. We zaten al in de bibliotheek voor al onze schoolopdrachten en ellende.
Maar,
En ik denk als je in bepaalde mate voor dat schieten geïnteresseerd bent... dan ga je ook kijken van wat kan ik met dat schieten en een perfecte moord. Ja, ik denk dat er wel een of ander oud perkamentachtig boekje is waarin dat staat.
Ja, maar dan ook de schieten met een kruisboog. Hè, die kans van slagen is natuurlijk minimaal. Dus zou het dus niet op een andere manier gepleegd kunnen zijn? Dus toch doorduwen?
Nou, ik denk dat het schieten en doorduwen een combinatie is. Kijk, als je valt, kun je niet meer doorduwen, want dan ben je gevallen en dan gaat het mis. En dan steekt het wat mij betreft altijd uit, want je neus en je kaak zitten simpelweg in de weg.
Maar als je is ook zeer onwaarschijnlijk, hè? Maar goed, wat we zeiden, alles in deze zaak is onwaarschijnlijk.
Het schieten, je moet gewoon bedenken, Jim ging die zaterdagavond, eind van de avond om 11 uur, ging hij naar zijn moeder toe. Zijn moeder lag te slapen, hij heeft die kruisboog, die een handformaat was, kon die in ieder tasje ongezien meenemen. Heeft hij op haar oog gezet. Hij heeft het van heel dichtbij, dus met een contactschot gedaan. Waarschijnlijk was de pen er niet helemaal ingedrongen, maar heeft hij die met zijn vinger nog verder geduwd. Want ja, je wil uiteindelijk dat het de perfecte moord is en dat niet gezien wordt dat iemand door die pen overleden is. Zijn pech was uiteindelijk dat er een schouwarts was die toch het vreemd vond en een klein wondje zag en een foto liet maken. Want anders was het wel de perfecte moord geweest. En nu is hij er in ieder geval mee weggekomen, denk ik.
Dus denk jij? Ja, dat moeten we even heel goed benadrukken. Hè? Dat is jouw visie.
Ja.
Dus maar nou, misschien dat jullie luisteraars ook wel een mening hebben. Dat denk ik wel. Dus laat het weten.
En dat kan natuurlijk altijd. Want je kunt ons volgen op Insta of Twitter. Moordzaken, de podcast.